In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de Zoon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 147ste psalm, de versen 1 en 2. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem erbouwen, vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Hij heelt gebrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, die het scherpst gezicht op de aard verwarren. Hij roept dat alles heer tezamen en noemt die allen bij haar namen. 1 en 2 uit 147.
Oh.
Toen uw belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan nu met u lezen wat we vinden in het boek Genesis. Het 45ste hoofdstuk. Vanaf het 17e vers tot het einde. Genesis 45, van vers 17 tot het einde, waarna we dan zingen uit Psalm 43, het derde en het vijfde vers. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doe dit. Laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan. En neemt uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven. En gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit. Neemt u uit Egypteland wagenen voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagenen naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezelen. Dragende van het beste van Egypte en 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte. En ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte ze hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hem niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Dat was toch wel een rijke genade. Een vrucht uit de bediening van de Heilige Geest in het hart. Als die dichter van Psalm 43, wat we hier nu zojuist zongen, zijn ziel opwekt. De Heere was overgekomen. En als de Heere door de genade des geloofs overkomt in het hart van zijn volk, dan wordt dat hart verruimd. En dan brengt de Heere alles mee. Dan geeft hij weer geloof om te geloven. En hij geeft hoop om te hopen. En hij geeft liefde om lief te hebben. En dat alles een vrucht van dat ondoorgrondelijke, eeuwig aanbiddelijke, welbehagen Gods. Daar vloeit nou alles maar uit voort. Hè? En daar wekt die dichter nu zijn ziel toe op. Berust in 's Heere welbehagen. Kijk, toen braken alle banden en boeien. Toen werd zijn ziel door de Heere zelf verruimd en toen leefde het in zijn hart. Hij doet welhaast uw heil zondagen, uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. En dat is alles. Kom, we gaan het een ogenblikje overdenken hoe het soms kan gaan in het leven dergenen die God vrezen. zoals we dat gaan zien in het leven van de aartsvader Jacob. Gelezen onze tekstversen in Genesis 45. De versen 6, 7 en 28. Genesis 45. De versen 6, 7 en 28. Waar we lezen, toen boodschapte ze hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde ze niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden Jozefs die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd Jacob, hun vaders geest, levendig. En Israël zeide: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Ja. In deze tekstversen lezen we Jacobs gedrag bij de tijding van Jozefs leven. En daarin gaan we dan zien de zuivere kenmerken en de levensgangen in het hart dergenen die God vrezen. Die leren allen Jacob kennen. Als we dan ook letten op Jacobs gedrag bij de tijding van Jozefs leven, letten we hierop. Hij kan die tijding niet aannemen. Als zijn zonen dat zeggen, dan lees je het: toen bezweek zijn hart, want hij geloofde ze niet. Hij kan de tijding niet verwerpen. Want als de jongens alles gaan vertellen, en Benjamin doet hard mee, en hij ziet dan toch de wagens die gezonden zijn vanuit Egypte, dan wordt dat levendig in het hart. Dan gaat het geloof ontkiemen. Dan kan die de tijding niet verwerpen. Want dan lezen we ook: en toen werd zijn geest van vader Jacob levendig. Hij komt eruit. En dan in de derde plaats letten we erop: hij moet de tijding aannemen. Want dan lezen we, als hij die wagens zag en zijn jongens alles verteld hebben, dan lezen we: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. En ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Jacobs gedrag bij de tijding van Jozefs leven. Hij kan de tijding niet aannemen. Hij kan de tijding niet verwerpen. Hij moet de tijding geloven. Kom, bidden we de Heere om die genadige bediening van zijn geest bij zijn woord, omdat hij het voor ons verstand verklaren, aan ons hart heiligen. Het zou groot zijn als ons eigen hart, ons eigen leven in alle omstandigheden van het leven, in deze toestand van Jacob mogen vinden. Ach, lieve Heere, wil ons daartoe, uw levendmakende geest, niet onthouden. Ach, u hebt het toch beloofd, Heere, en het is toch eeuwig waar. Want uw beloften falen niet en ge bevestigt het toch telkens weer. Het behaagt u door de eenvoudigheid der prediking zalig te maken die geloven. En zo buigen we ons dan voor u neder. En wij bidden u, Heere, wat ge ons onthouden mocht in uw vrijmacht. Onthoud ons toch die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest toch niet. Maar wil gij geest des vaders en des zoons, uw paar bij het woord, opdat we dat woord verstaan mogen. En dat we een oor ontvangen om te horen. Een hart om op te merken en te verstaan. Dat woord zijn zaligende kracht mag doen aan onze harten, Heere. Dat woord dat ons spreken gaat. Wat gij getuigt van de aartsvader Jacob. De nood, de ellende, de bedroefdheid. Zijn zielen, de geslagen wonden in zijn leven. Ach, dan was Jacob geen Israël. Maar dan was het Jacob, de treurende, die het soms niet meer wist. Zou de Gods beloftenis dan immer hun vervulling missen. Ach, Heere, misschien zitten er zulke harten vanavond hier in de kerk in middelharnis. Ach, u weet het, u kent ons allemaal en ons aller hart, van jong en oud, ligt voor u open. En dan weet u het, Heere, ach, dat ook soms na ontvangene genade dat leven zo weg ebben kan. Ach, dan kan de ziel soms over de aarde gaan, als over nooit wat is geschied. Over de aarde gaan, rouwende. Dat ze het niet weten meer. En vaak vrezen. Hoe zal ik me nog voor een eeuwigheid bedrogen hebben. En als dan de vensters der ziel gesloten zijn. Och, Heere, dan is het zo donker. En dan verstaan we die dichter, zou nu God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn goedgunstigheid, zijn barmhartigheid afgesneden. Och, lieve Heere, wij bidden u. Het mocht u behagen, dan met dat woord door uw lieve geest voor die harten eens mee te komen. Dat de vensters, die gesloten vensters der ziel, eens mochten worden opengestoten. Opdat u zelf eens vertonen mocht. Het geloof door uw lieve geest wakker gemaakt. De zielen wakker geschud, opgewekt mag worden. Oh, u weet het, dan zijn we er nog wel niet, heren, want het kan soms zo zijn dat u rijke belofte schenkt, waardoor het hart weer moed vat. En dat hart, ja, nog wel niet in de volheid van het geloof zich gewonnen kan geven, maar toch niet verwerpen meer kan, wat gij door uw woord en uw geest tot de ziel gesproken hebt. Ach, Heere, die harten mocht ge nog eens zo komen te verruimen. Alle boeien en banden van ongeloof en zwak geloof en klein geloof te verbreken. En door uw lieve geest de zielen eens te zetten in de zalige ontmoeting. Door het geloof met u, Heer Jezus. Uw gaven, ze zijn zo groot, voor een in zichzelf onwaardig, vloekwaardig schepsel. Maar uzelf, Heere, dat is alles, u te bezitten, in het geloof u te omhanzen, te ervaren. Die Heere Jezus leeft, ook voor mij, aan s vaders rechterhand. Hij mijn bidder, hij mijn danker, hij mijn profeet, die me leert en onderwijst. Hij mijn priester, die me reinigt, wast in zijn bloed. Hij mijn koning, die met zijn genade schepter in mijn hart regeert. Heere, u weet het, dan is geloven een vanzelfsheid. Wat eerst niet komt, dat gaat dan zo gemakkelijk. Heere, zo mocht u, zoals steeds in het leven van vader Jacob was, nog weer eens bevestigen in de harten van uw volk. Bevestigen het woord tot waarachtige bekering van jong en oud. Och Heer, kom toch nog eens te bekeer. Gij zijt toch die machtige God en gewilder van de huizen Jacobs om verzocht worden. Dat ge het doet. En zo bidden we u, Heere, bekeer nog eens wat onbekeerd is. En versterkt hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Heere, zo sla mij het oog op u. Wees gij ons genadig. Doe het ons kennen. Heere, op u betrouw ik. Laat me niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij een rotssteen om in te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Zo mocht ons tezamen in het horen en in het prediken verblijden door uw daden. Gedenk uw kerk in de verdrukking, te midden van de vervolging. Ach, de noden in de wereld, ze stijgen met de dag, Heere. Maar ach, gij regeert en gij zult toch uw almacht tonen. Zegen daartoe. Alle arbeid der zending en allen die daarin arbeiden. Wees met alle werken van barmhartigheid. Verstoor de werken des duivels. En doe Jeruzalem nog in menig hart opkomen. Hoor ons, liefderijke ontfermer. In de verzoening van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gekend misschien allen het verhaal van de grote hervormer Lucas. Lucas. Nou ja, dat was ook een hervormer. De evangelist. Nou, kan je zien dat koud wordt. Gekend allicht allen het verhaal van de grote hervormer Maarten Luther. Een instrument in de handen Gods om zijn kerk te leiden in de vrijheid. Er was een periode in het leven van Maarten Luther dat het stikdonker was van binnen. De man was alles kwijt. Hij kon niet geloven. Dan was er ook geen hoop meer. En dan ligt er nog wel. Kijk, dat is nu een kenmerk van ware genade. Daar moet je meteen je eigen hart maar weer aan toetsen hoor. Want daar gaat het om. Dat geloof, dat mag soms zo weg hebben. En dan is er geen hoop schier meer in de ziel. Maar dan ligt er toch op de bodem van het hart. Daar ligt de liefde. Zeg nou eens uit je eigen leven, hoe komt dat? He? Zeg dat nou eens. Dan is er toch die verborgen liefde. Wel, God is liefde. En het is een deugd van dat lieve wezen. Dat hij verheerlijkt in zijn volk. Daarom is de liefde het meeste. He? We zeggen zo wel eens, dat hoor je dan nog alles. Ja, geloof, hoop en liefde. En het meeste is de liefde, want die gaan mee naar binnen. Nou nee, daarom is het het meeste niet. Liefde is het meeste, omdat God liefde is. En hij zijn liefde in dat hart uitstort. En als de Heere wat geeft, neemt hij dat nou terug? Wel in de eeuwigheid niet. En daarom, al kunnen we er niet mee werken, daar ligt op die bodem des harten toch een verborgen liefde. Goed, in het leven van Maarten Luther was het stikdonker. Hij had het benauwd. Zo smartelijk was het voor hem. Ach, hij wist het niet meer. Hij doorleefde wat de dichter zingt van de oude dag. O mijn zielen, wat buigt u toch neder? Zou God zijn werk verlaten hebben? Zou God me niet meer gedachtig zijn? Dan had hij een verstandige vrouw, Kate. Ook een vrouw die God vreesde. Ach, die zag het wel. Ja, dat er man Luther het van binnen zo moeilijk had. Zo donker voor zijn ziel. Dat mens zei niks, zeg. Maar die ging de luiken dicht doen. Op klaarlichte dag. En ze schoof de gordijnen dicht. Ja. Toen schrok Luther. Maar vrouw, wat doe je nou? Wel man, God is dood. Dus nou sluit ik. En dat was nou precies de pijl. Toegepast door zijn heilige, door de Heilige Geest. Die het hart van Luther trof. God is dood. En toen dat zijn ziel trof. Want dat kan wel eens. Kan je dat ook soms niet in je leven? Hè? Ja, dat zijn gangen. Die zijn voor het volk Gods vreemd. Maar toen die pijl doel trof. God is dood. Daar ging het opeens zingen in zijn hart. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Vrouw, de luiken op en de gordijnen weer op. En laat ons samen zingen, God die helpt inhoud is in Sion groot. Wat blijkt daaruit? Wat daaruit blijkt, dat gaan we ook in de geschiedenis van onze tekstversen zien. Daaruit blijkt dat we met een verrassend God van doen hebben. Ja, die vaak zo ongedacht en verrassend komt. We gaan het zien in Jacobs leven. Laat ik nog eens herhalen wat we dus gaan overdenken. Jacobs gedrag bij de tijding van Jozefs leven. Hij kan de tijding niet geloven. Hij kan de tijding niet verwerpen. Hij moet de tijding geloven. En de Heere zelf passen en door zijn Heilige Geest naar uw harten toe. Kom, daar was ook die dichter van 42, wat we gaan zingen in het derde en in het vijfde vers. 42, vers 3 en 5. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zegen. is stil in de aardvaderlijke tent te Hebron. We treffen daar te Hebron vader Jacob alleen aan in zijn tent in de geschiedenis van onze tekstversen. Die is er eenzaam en stil. Waar het eens zo bedrijvig en zo levendig was, waar niet minder dan een elftal zonen de huiselijke haard sierde, is het nu zo stil. Jacob is er alleen. En vader Jacob is ziels bedroefd. O, het is als doorleeft hij het weer. Het was nu ruim 23 jaar geleden dat die zwarte dag in zijn leven kwam. Toen daar bij hem gebracht werd de veelkleurige rok van zijn lieve Jozef, met bloed besmeurd, met de tijding. Hij is door een wild dier verscheurd. Toen brak Jacobs hart. Toen ook bezweek zijn geest in hem. En toen heeft hij het gezegd: ik zal rouw bedrijven totdat ik in het graf zal nederdalen. Ach, nu ruim 23 jaren later is de wonde nog niet geheeld, de smart niet verzacht, de rouw niet geweken. Ach, al zijn hopen, al zijn bidden, al zijn zuchten, al zijn vragen, al zijn verlangen, al zijn uitzien, het scheen alles te vergeefs te zijn. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Het was smartelijk. En wanneer we nu Jacob daar alleen in die tent te Hebron zien, ja, dan is hij niet de vierde eik des geloofs Israël, maar dan is hij de treurwillig gelijk Jacob, ziels bedroefd. Vooral nu, hij is alleen. En u kent de geschiedenis en daar gaat het me niet om, om u die geschiedenis in de brede te verhalen. Ik bind u aan de tekstvers. Deze zaken waarvan wij zeiden, vader Jacob krijgt de tijding die hij niet geloven kan. Want u weet het, nu zijn zijn zonen voor de tweede maal naar Egypte getogen om koren te kopen. Daar was honger in Canaan. Ze zijn de eerste keer geweest. Zijn 10 zonen. Jozef was niet meer. Jacob heeft hij thuis gehouden. Benjamin. En nu zijn zijn 10 jongens. Zijn toen naar Egypteland gegaan om koren te kopen. Ze hadden gehoord dat daar nog overvloed van koren was. En ge weet het, die heer van Egypte heeft ze nogal nors en hard behandeld. Ja, en ze konden tenslotte wel vertrekken. En ze konden koren voldoende meenemen. Maar Simeon moest als gijzelaar achterblijven. En als ze weer kwamen, moesten ze hun jongste broeder Benjamin meenemen. En anders was het mis.
En zo is het geschied, zeg. Ze zijn de eerste keer teruggekomen. Maar ja, het koren raakte op. En toen zei vader Jacob, nu maar, mijn jongens, wat nu? Ja, wij willen wel weer gaan naar Egypteland, maar dan moet Benjamin mee. Dat is onmogelijk. Hij dacht, dat is de enige overgeblevene van mijn geliefde Rachel. Nee, wat er geschiedde. Maar u weet het, Juda komt tenslotte naar voren. En hij zegt, vader, ik zal borg voor hem zijn. Ja, en dan bezwijkt Jacob. De nood dringt. Ben ik dan van kinderen beroofd? Dan ben ik beroofd. Want Jozef is niet meer. Simeon is niet meer. Nu zult ge ook Benjamin nog nemen. En dan met een verscheurde ziel en een bedroefd hart laat u Benjamin meegaan. En u ziet ge hem eenzaam in de tent. Voortdurend blikt hij naar de horizon. Of hij nog geen stofwolken ziet. Zouden zijn jongens terugkomen? En zou dan Benjamin erbij zijn? En ja, dan eindelijk. Ja, dan ziet hij een stofwolk. En zijn jongens komen terug. Geloven jullie niet met me? En dat Jacob zegt, die zielsbedroefde Jacob, van verre al geprobeerd heeft om ze te tellen. Ja, en ze zijn er, zeg. Alle 11. Benjamin is erbij en ook Simeon is er weer bij. En terwijl ze van hun kamelen afstijgen, roepen ze het met blijde harten hun oude vader Jacob toe. Jozef leeft nog. Ja ook, hij is de eerste in Egypteland. En dan lezen we het. Toen bezweek zijn hart in hem, want hij geloofde ze niet. Jacob kon de tijding niet aannemen. Dat was veel te groot. Dat was toch niet in te denken. Had hij nog niet in de tent de veelvervige rok met bloed besmeurd. Die heeft hij nooit meer weggedaan hoor, in zijn leven. Die heeft hij bewaard. En hoe komen die jongens? En dan gaan ze vertellen, Jozef leeft. En het is al ruim 23 jaar geleden dat die boodschap kwam. Hij is door een wild dier verscheurd. Nee, Jacob, kan de tijding dat Jozef leeft niet geloven. Overrompeld kan het volgens zijn verstand niet. Deze zaken, geliefden, zijn niet vreemd in het leven dergenen die God vrezen. Laat ik u maar, om het u duidelijk te maken, een enkel beeld nemen, dan neem ik het maar uit Gods getuigenis. Ik denk aan de discipelen en aan die discipelinnen. Daar heb je op de eerste dag der week, die opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Toen het waarachtiglijk waar was voor de kerk, Jezus leeft. He? Ja, nou. En dan moet je eens letten op die discipelen, zeg. Kostelijk onderwijs van hun dierbare meester gehad. Hij heeft ze telkens gezegd, er zal een uren van scheiden komen. Want ik zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Maar ik zal ten derde dagen wederom opstaan. Zeg, dat had de Heere verschillende malen tot zijn jongeren gezegd. En als dan toch op die eerste dag der week, zeg, de boodschap komt van de opstanding, waar zijn ze, die discipelen? Dan zitten ze daar ergens in Jeruzalem, de deuren goed op slot, en dan lezen we vanwege de vrezen voor de Joden. Dan zitten ze achter slot en grendel. En dan komt Maria Magdalena, moet je eens nagaan, je moet die evangeliën eens vergelijken. Dan vertelt Marcus het zo. Dan komt Maria Magdalena bij die vreesachtige discipelen, die het niet geloven kunnen wat Jezus gezegd had, wat hij toch genade nodig heeft. Wat hij nou toch genade nodig zegt, als de Heere wat komt te beloven. Zeg jij eens, wat moet hij dan ook geven? He? Heeft de Heere wel eens tot je ziel gesproken? Wel, weet je wat we dan gewaar worden? En gelukkig doet de Heer het. Als de Heere tot je ziel spreekt, dan moet hij nog geloof geven ook, om het te geloven. Ja, en dat doet nou dat lieve wezen. Hij geeft alles, want anders kunnen we er niet bij. Daar komt Maria Magdalena en die gaat aan de discipelen vertellen dat Jezus leeft. En ze heeft die dierbare meester ontmoet. En wat staat er dan van die discipelen? Na de boodschap van Maria. En ze geloofden het niet. Thomas, die was er al vandoor gegaan. Die leep helemaal ook in het stikken donker. En die Emmausgangers, wel, daar lees je van. Als ze op weg zijn naar huis, naar Emmaus, zielsbedroefd. Geen geloof meer, geen hoop meer. En als dan die vreemdeling zich bij hem voegt, die dierbare zaligmaker waar immers hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden, dan gaan ze zo precies vertellen wat er in haar hart leeft. En ze zeggen, ben je dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem en weet je nou niet wat er gebeurd is? He? En dan vertellen ze dat hun dierbare meester, hun zaligmaker, is overgeleverd in de handen der vijanden, gekruisigd is, gestorven. En zeggen ze, nou aan de morgen van deze dag zijn er enige vrouwen gekomen. En die vrouwen hebben verteld dat de graf leeg was. En toen zijn er enige van de discipelen naar het graf gegaan. En ze zagen ook dat dat graf leeg was. Maar hem zagen ze niet. Ze konden het niet geloven. Ben hij nou een stuk, zei ik. Uit het leven van de kerk. Wat kan de Heere soms spreken tot je ziel door zijn woord. En dat er toch als het ware een schaduw over ligt. Het ongeloof, waar zijn wij ook in gevallen? Hè? In ons ongeloof. We hebben God verdacht. Dat is u en mijn. Diepe val. En dat worden we nu telkens gewaar. In de weg der ontdekking. Dat ongeloof. Dat houdt God verdacht. In al zijn liefde. Trouw en macht. Ach, dan kan de Heere soms spreken. Maar ach, als dan de luiken dicht zitten. Van ons zielenhuis. En de gordijnen dichtgeschoven. Dan is het onmogelijk om te geloven. Ik weet het wel hoor, je hebt een volk. Dat zijn mensen die kunnen altijd geloven. Maar ik bid u, laat uw ziel daar niet jaloers op wezen. Die hebben het geloof in hun vestjeszak. Maar dat volk wat God vreest, dat ervaart dat ze altijd weer geloof moeten krijgen om te geloven. En dat wil de Heer nou altijd weer door zijn woord en door zijn geest. In het hart werken. En Jacob. En zo gaat het nu. Zo menigmaal. Met dat hart. dat in de banden van het ongeloof bekneld zit, dat niet geloven kan. Kun je nou zo iemand, kom, zeg dat nou eens, kun je nou zo iemand een geloof opdringen? He? Wat zeg je daar nu op? Als u dan zegt, nee, niet waar, wij kunnen dat geloof niet opdringen. Dat maakt zo'n ziel nog veel benauwder. Het is eerlijk waar, daar zou je hart soms onder stikken. Niet te kunnen geloven. En toch, en nu zet ik u in mijn tweede gedachte. Jacob kon de tijding niet verwerpen. Zie, daar is een ongeloof. Want we vragen af, als Jacob nou die tijding niet gelooft, niet waar, zijn geest bezweek in hem. Hij gelooft het niet. Was die nu een ongelovige? Ja, maar niet in die zin zoals de ongelovige wereld. Niet in die zin zoals een mens zijn element in het ongeloof vindt. Nee, zo niet. En daarom kom ik tot de tweede gedachte, ook een stuk uit de ervaring van Gods kerk door de woestijn van dit leven naar het Jeruzalem dat boven is, waar ze eeuwig hun Heere Jezus zullen aanschouwen. Weet, daar is een ongeloof waaronder het hart koud en onbewogen blijft. Maar daar is ook een ongeloof waardoor het hart ongerust, bewogen, beroerd wordt. Dat hart zou wel willen geloven, maar ze kunnen niet. En dan zien ze op zichzelf. Ach, dan is veel te groot. Die dierbare Heere Jezus. Mijn borg en zaligmaker. Ah, zolang dat dan niet toegepast is door de Heilige Geest. En dat hart nu op zichzelf ziet. Dan kan het het niet geloven. Maar dan kan het het toch ook niet verwerpen. Een wonderlijke zaak. Hè? Zeg, zitten die vanavond hier die dit verstaan? De Heere kan soms door zijn woord tot dat hart spreken. Hè? En dat woord je ziel grijpt. Dan durf je toch niet te ontkennen dat de Heere toch wel eens tot je ziel gesproken hebt. Dat de Heere toch wel bemoeienissen met het hart gehouden heeft. Maar het is zo groot dat ze het niet kunnen geloven meer. Nee, het wordt vreemd van binnen. Ze kunnen het niet verwerpen. Nee, dat durven ze niet te ontkennen, dat die liefde niet in hun hart is uitgestort. En dat de Heere nou nog nooit eens tot hun ziel gesproken heeft. Nee, dat durven ze toch niet te verwerpen. Maar te geloven? Oh. Ik geef je maar weer een voorbeeld. Zuivere Bijbels hoor, het is naar Gods getuigenis. Zeg, dan denk ik aan die vrouwen. Die vrouwen die op de morgen van de eerste dag der week naar een graf gingen. En dan komen die vrouwen bij dat graf. De steen is eraf. Oh, zie je wel. Ze liepen al met zorgen. Ja, maar eer ze riepen, zegt de Heere, zal ik antwoorden. He? De steen van het graf, zeg. Het graf leeg. Een engel. En dan spreekt een engel uit dat ledige graf tot die vrouwen. Wie zoekt gij? En je weet het, dan zegt die engel, dat is ook een wonder zeg, zouden ze dat ook van u kunnen zeggen? Zeggen we dan wel eens, hè? Dan zegt die engel, ik weet dat gij zoekt Jezus. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dan gaat u voort naar Galilea, gelijk hij gezegd heeft. Een engel uit de hemel. Met een boodschap uit het lege graf. Ja, wat zalig hè, voor die vrouwen. En dan, nee, dat lees je ook weer bij Marcus. Dan gaan die vrouwen weg. En dan staat er. En ontzetting had hem haar bevangen. En ze zeiden het niemand, hoor je het? Want ze waren bevreesd. De heid nou. Als jij nou aan die vrouw gevraagd hebt, is de Heer Jezus opgestaan? Dan zouden ze het niet hebben durven loochenen. Dat kon niet. Want de graf was leeg en de boodschap uit de hemel, hij is opgestaan. En toch, het was nog zo groot, dat het hart van die vrouwen nog in een beklemming bleef. Dan zeggen we het wel eens zo. De gaven zijn groot, hè? Ja, de gaven uit die dierbare Here Jezus. Och, alles wat die zoete borg geeft, dat is al zo groot. Maar weet je, nu is het de gever zelf niet. En als die er nu nog in ontbreekt. De oude vromen in Meneerse, die zeiden vroeger wel eens, kijk, je houdt bij alle ontmoetingen toch van binnen dan nog een gemis over. Dat is te verstaan. Ze kunnen de boodschap niet verwerpen. Het is, wie weet, ook die vrouwen. Elke ontsluiting van het evangelie. Elke openbaring uit het woord. Elke belofte die kracht krijgt door de Heilige Geest, geeft van binnen een geestelijke verheuging en blijdschap die uitgaat verre boven al het goed der wereld. En toch, bij al die vreugde en bij al die blijdschap, blijft er dan van binnen toch nog een beklemming. Een gemis. Heere Jezus. Och. Zeg het. Nu nog eens. Ach. Dat ik u omklemmen mag. Dan kunnen we de tijding wel niet verwerpen. Nee hoor. Dat is te krachtig gebeurd. Dat is in geen hoek geschied. Wat God ons beloofde. En wat hij gezegd heeft. Weet je wat je dan omdraagt in je hart? Kijk, dan ga je smart over krijgen dat je niet geloven kan. Want je wil zo graag geloven. Hè? Hoor eens, te moeten geloven, dat is iets wat door een mens opgelegd wordt. Te kunnen en te durven geloven, dat is een vrucht. Van de Heilige Geest. En dat zien we, geliefden, en zo wonderheerlijk bevestigd. Als we nu in de derde plaats erop gaan letten. Waar Jacob eerst die tijding niet geloven kon. Zijn geest bezweek in hem. En dan kan hij die tijding niet verwerpen. Want hoe ging het ook weer? Wel, zeg, dan zegt de tekst, en dan kan je nagaan, zeg. Kun je dat een beetje in je gedachten zo voorstellen? Ik wel. Zeg, die Jacob, die heeft aan de jongens alles gevraagd. Maar ja, hoe zag hij er dan toch uit? Was het ruim 23 jaar geleden, zeg. Dan verandert de mens nogal, hè. Neemt die lieve jongen. Als jij God je het leven spaart en je bent 23 jaar verder, dan zie je er wel anders uit dan nu. Wel nu, geliefde. Maar hij vraagt. En al zijn zonen, ik lees dit in de tekst. Want als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden Jozefs die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had. Het heeft dus alles verteld. En Jacob, ja, Benjamin, wel lieve mensen, dat is Benjamin. En die heeft gezegd, vader, Jozef leeft. Het is waar. Ik heb hem gezien. Hij heeft me omhelst. En als dan zijn zonen alles vertellen. Kijk. Daar gaan die banden van ongeloof en van vrees en twijfel in het hart breken. Wie weet. Wie weet. Wie weet, is het waar. En toen hij de wagens zag, die Jozef gezonden had. Wonderlijk, ja. Toen was het, ja. Dan moet het waar wezen. Hij kan die tijding niet meer verwerpen. Dat zijn de hofrijtuigen. Dat komt dus uit het hof van Egypte. Die wagens heeft Jozef gezonden. En dan lees ik. Toen werd Jacobs geest levendig. Hè? Kijk, daar komt verruiming. De Heere is bezig het hart ruim te maken. Een stuk praktijk uit het leven der kerk. Ik zei zo straks, de Heere kan rijk door zijn belofte tot je hart gesproken hebben. He? Oh, je hebt het verteld en je hebt gezongen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Wie weet, en dan kom je tot jezelf. En dan vroegen de ouden wel eens, vertel eens, hoe zag nu die Heere Jezus, die zielenbruidegom, hoe zag hij eruit? He, versta je me? Ik hoop het. Ja, maar zie nu, Jacobs geest werd levendig in. Hij ziet die wagens en hij heeft de boodschap van zijn zoon gehoord. Nou, zo werkt God van den hemel het nog in het hart van zijn volk. Ja. Dat die tijden komen, dat je het niet meer verwerpen kan. En toch aan te nemen, het is zo groot, dat is veel te groot. Voor zulke schepsel als ik ben, heren, dat kan toch niet. En toch schrijdt het hart tegelijkertijd. Heren, doe me geloven. Ach, ik zei daarnet. En dat is een diepe smart, hoor, in het hart der kerk. Dat ze maar niet geloven kunnen. He? En kun je de pijn wel eens voelen. Met eerbied gezegd, het is in dat volmaakte wezen natuurlijk niet mogelijk. Maar hoe pijn, welke smart we de Heere aandoen. He? Door dat Godvergeten ongeloof waarin we liggen. En dat vlees dat daarin blijft liggen. Totdat de adem eruit gaat. En zie nu, dan kan het zo levendig worden. Dat je de tijding niet meer verwerpen kan. Als de Heere dan bij vernieuwen door zijn woord spreekt en de wagens zendt. Hé, zeg, zendt de Heere. Dan nog wagens. Ja, de Heer is zo lief en goed. Weet je, bij zijn woord geeft u ook zijn dierbare sacrament. en die dierbare sacrament waarin hij het zien laat. En bij het gebroken brood en de vergoten wijn. En hij waarachtig zegt tot zijn bruid, zie het nu bruid, dat het waar is. Zo heb ik mijn lichaam laten verbreken. En zo heb ik mijn bloed voor je vergoten, mijn bruid. Dat is mijn eeuwige liefde tot u. Nou, dan breek je hart hoor. Echt waar. Dan gaat dat hart stuk. Hoe denk ik nog eens aan een avondmaalsbediening. Jaren terug hier in Middelharnis. En dat er een bruid van Jezus een stukje brood nam van de schaal en uitriep: vlees van mijn vlees en been van mijn been. Hij is mij een bundel kemeren dat tussen mijn borsten vernacht. Als we de wagens zien, woord en sacrament, dan en nu. En daar ga ik mee eindigen. Dan moeten we geloven. Dat is dus onze derde gedachte. Hij moet geloven. Weet, geliefde, als de Heer het te geloven geeft, dan zijn er geen onmogelijkheden. En let nu eens met me op de naamsverwisseling. Toen hij het niet geloven kon, was het Jacob. Als je het niet verwerpen kan, is het Jacob. En dan moet hij het geloven. En lees nou dat laatste vers. Dan zie je opeens niet. En Jacob, wel nee. Nu staat er. En Israël. Zeide, er is genoeg jongens. Het is genoeg. Jozef leeft nog. En ik zal gaan en hem zien. Heer, ik sterven. Maar hij is al vriend. He? Jacob, dat is de baren der zee gelijk. Jacob, dat is de ongelovige. Jacob, dat is de gebrokene in kracht. Maar Israël, dat is de vorst Gods. En u gelooft, en u is zo waarachtig, en u is zo zeker, dat u het ook beleidt. Ik zal gaan, ik zal hem zien, eer ik sterf. Gelukkige Jacob, het was 10 jaar geleden dat hij met zijn broeder Esau achter een stof van hun vader Isaac ging. En toen heeft het nog geschreid in dat hart van Jacob. Zou ooit mijn lieve Jozef mij naar het graf volgen? Nee, dat kon niet. En zie, hij zou groter dingen zien dan deze. Gelovend, omhelzend, de boodschap. Zal hij niet alleen Jozef, zijn zoon, zien? Straks hangen ze aan elkanders hals. En Jozef heeft vorstelijk Jacob, zijn vader, gevolgd naar de spelonk van Machpela, toen hij begraven werd. O Jacob, nee, Israël. God is goed. God is waarachtig. Jozef leeft. Was dat een genade? Als zo het hart uit de beklemming uitkomt. en de ziel te geloven krijgt, wel, dan zijn er geen onmogelijkheden meer. Dan is, vergun het me, zo moeilijk als geloven was, moet jij eens luisteren, lief kind. Dan gaat geloven vanzelf. Ja, te moeten geloven. Zo zeg ik het goed hoor, te moeten. Weet je waarom, jongen? Dan hebben we krediet op God gekregen. Kijk, en waar we nu krediet op dat lieve wezen hebben, geven we in vol vertrouwen, dan redeneer je niet meer, mens. En dan is het niet zus, en dan is het niet zo, dan is het Jezus leeft, mijn zielenbruidegom. Hij leeft, en ik zal met hem leven. Dat is een gelukkig volk. Zou ik kunnen zeggen. Hè? Wel zeg, als je alles kwijt bent en je gelooft. Wel, al zou dan de hele wereld zeggen, mijn zus of zo, wat zou u dan zeggen? En toch is het waarachtig. Hè? Ja, dat is nou krediet op God te hebben, lief mens. De gaven waren veel, maar de gever, dat is alles. Hè? Ja, en daar proeven en smaken we. Die diepe liefde, als die zielenbruidegom door woord en geest uittreedt in je hart. En hij zegt, mijn bruid, stil. Als dan de ziel zeggen mag, mijn bruidegom, wat zalig, hè? Je hebt de hemel nodig, hoor. Je hebt de eeuwigheid nodig om het uit te wonderen. Ik eindig met dat beeld van de bruid uit het Hooglied. He. En dan lezen we van de bruidegom de meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus. En dan lees ik, zeg, dat die bruid zulke zielsverlangen had naar de bruidegom. Maar ach, ze had goed geleerd, en dat leert nog dat volk. Ze moest het van het bezoek hebben, en dan kan het maar van één kant komen. Dat is van de kant van de bruidegom. Want zij kan niet, zij kan over de bergen niet heen. Maar die bruidegom wel. En hoe was het toen in het hart van die bruid? Keer om, mijn liefste, en wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Ze komt niet langer buiten hem stellen. Dat is ook een voorrecht. Hij bent nou wel eens gehad, hè? Dat heimwee in je hart, hè? Toe nou, zitten ze hier, kom, keer om. Ach, Heere Jezus, buiten u is toch geen leven voor me. Ik kan je niet missen. En weet je wat we dan lezen, zeg, in het Hooglied? En dat doet die zielenbruidegom, Jezus Christus, nog. Ook vanavond wil hij dat nog doen. Dat soort vertroosting en bemoediging en versterking van zijn kerk. Dan lees ik dit. Als die bruid zo verlangt naar de bruidegom, dan kan de bruidegom het ook niet uithouden. En dan krijgt die bruidegom er ook zin in. En dan lees ik dit, zeg. Eer ik het wist, zette mijn ziel zich op de wagen van een vrijwillig volk. Wonderlijk. Wonderlijk. Maar weet de bruidegom het dan niet, dat de bruid zo naar hem uitziet? Zien jullie zo ook naar hem uit? Hè? Ligt nou dat tere, dat oprechte, dat diepe verlangen er.
Heere Jezus, ah, kom dat we met de bruid het nog eens konden zeggen. Hij kuste mij. Met de kussen zijn ze mans. Hij leeft, dat is waarachtig. En daarom, ze kunnen hem niet missen. Maar zeg jij nou eens, weet dan die bruidegom het niet? Want er staat van die bruidegom, eer ik het wist. Maar dat weet hij toch? Wel zeer zeker. Weet je wat dat zeggen wil hier? En dat betekent het. In een ommezien zetten een ziel zich op de wagen. Hoor je het? Dan is het niet wagens. In een ommezien plotseling. Ongedacht. Onverwacht. Dat is altijd voor de bruid. Als je nog weer eens een bezoek van die bruidegom krijgt. Zeg, dat is toch altijd verrassend. Het valt altijd mee. En zo ging het nu met die bruid. Daar zette de ziel van de bruidegom zich op de wagen. Wat is dat nou? De wagen. Het was de wagen van zijn bruid. Van zijn gewillig volk. Ja, nou ben ik het hartelijk eens met wat de kanttekenaren zeggen. Die wagen, dat is het gebed van de bruid. Gewerkt door de lieve geest van die bruidegom in het hart van die bruid. Waardoor ze verlangt. En dan zendt ze er wagen. Ik hoop dat God van den hemel je die genade schenkt. Telkens weer uw wagen te sturen. De wagen des gebeds. Och, Heer. Och, doe me u kennen. Zijn we nog onbekeerd? Doe je dat nou wel genoeg? Wees eens eerlijk. Hè? Och, we leven er maar zo machtig makkelijk bij langs. Hè? Doe nou toch. Ben je geen gelukkig volk? Hè? Kom, lieve mens. Houd dan toch aan. En vraag dan maar eens heel eenvoudig. Lieve God, geef u me wagens. En dan zal ik ze zenden om u te halen. Dat is een voorrecht, dat mogen we nu ook nog vragen. Hè? Kom, jong en oud, het is de moeite waard. Nog zet de Heere zich in een ommezien. Dat wil zeggen ongedacht, verrassend. Wil de Heere een gebedsverhorend God zijn. En dan te mogen geloven, zeg. Hem te mogen omhelzen. Ik heb geloofd. En daarom zing ik. Daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing. Door het bloed van Golgotha. Heere Jezus. Geef ons uw wagens. Opdat wij de wagens tot u zenden. Amen. Derde vers uit Psalm 30. Ach, beminnelijke en dierbare Heer Jezus, die eeuwig leeft en die u als de levende wilt verklaren en openbaren in het hart door uw woord en uw geest, mocht het u dan behagen, volzalige God, door uw geest, dat woord wat we overdacht hebben, aan de harten te willen toepassen. Lieve Heere, schenk eens die genade, dat we onze wagens mogen zenden. Leer ons bidden. Maar ach Heere, wij weten nog niet eens te bidden gelijk het betaamt. Maar daar is een voorbidder aan uw rechterhand. En dat is toch die zielenbruidegom. Die bidt en smeekt voor zijn bruid. Kom Heere, wil het woord zo nog eens toepassen. Het mocht tot bemoediging zijn van de harten die u vrezen. Die het kennen. Vaak die worsteling met dat ongeloof. Als ze maar niet kwijt kunnen Heere, die oude mens. En dan die slingeringen die ze kennen. Dan durven ze het niet te verwerpen wat u gedaan hebt. En toch, Heer, u weet het. Daar ligt nog een leegte. Vervul het dan met uzelf. Schenk die genade dat we het kennen. Jezus leeft. Hij de mijne. Ik de zijne. Nu en voor eeuwig. Heere, heb dank dat we vandaag nog weer eens in middelharnis mochten zijn. Wij smeken u, als u ootmoedig erkennen, wil het zondige vergeven. Wat u behagen kon, heilige aan de harten. Nu met een ieder onzer gaan, Heere. Blijf met de gemeente. Ach, we waren onder hen de stok liefelijkheid en samenbinding. Gedenk de raad der kerk. Gedenk hun dominee. Ach, u weet ook wat hij nodig heeft. Bewaar hem, zijn vrouw en zijn kinderen. Heere, gedenk aan alles wat wachtend is op uw zegen. En bereid ons voor en toe om u te mogen en te kunnen ontmoeten. Amen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. 118 vers 14. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.